Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Roelofs uit Heteren zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1, juicht aarde, juicht alom de Heer. En vers 3, gaat tot zijn poorten in met lof. En vers 4, want goede dieren is de Heer. Ik noemde u het eerste, het derde en het vierde vers van Psalm 100. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bidden totdat Jezus Christus komt. Dat heb ik als thema boven deze dienst gezet. Het zijn woorden die we misschien ook wel tegen elkaar zeggen, woorden die bekend, vertrouwd klinken. Het zijn woorden die passen vooral ook bij de gelijkenis die Jezus Christus vertelt, juist met het oog op blijven bidden. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. We gaan het dus hebben over bidden en ook over bidden gaat het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen. Wij knielen voor uw zetel neer en dat is toch de gebedshouding, knielen. Laten wij met elkaar gaan zingen, uit op toonhoogte, lied 337, de versen 1, 3 en 4. Dus lied 337, vers 1, 3 en 4. Wij zijn niet de enige mensen die op deze dag zijn samengekomen. Overal ter wereld komen broeders en zusters bij elkaar om te luisteren naar Gods woord en hem lof te zingen. En samen met die broeders en zusters, hoe verschillend van geloofsbeleving wij soms ook kunnen zijn, Ja, hebben we één ding gemeen, die geloofsbelijdenis, die 12 artikelen van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. Die gaan we belijden en daarna beamen we dat door te zingen Psalm 33, vers 10 en 11. Dus Psalm 33, vers 10 en 11 na de geloofsbelijdenis. Ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook weer komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar God vragen om een gezegende dienst. Laten wij bidden. Heere, onze God. Trouwe en liefdevolle Vader in de hemel. U bent één. En drie. Zo hebben wij u mogen leren kennen. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als die Vader die vol bewogenheid op ons neerkijkt vanuit de hemel. Die voor ons zorgt. Als de Zoon die bij ons kwam op de aarde. En voor ons zelfs wilde sterven om ons te redden van onze zonde. Wij mogen u ook kennen als de Heilige Geest. Die in ons hart werkt. Die door de Bijbel spreekt en die vanavond ook onzichtbaar maar krachtig in ons midden wil zijn. En Heer, daarvoor willen we u danken. Dat u ons opzoekt, iedere dienst weer. Dat u tot ons spreekt. Dat u naar onze gebeden luistert. En dat we dus mogen weten dat we u heel dierbaar zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Geef ook dat ook deze dienst van vanavond weer zo'n moment mag zijn. Dat we aan uw voeten zitten. Dat we kracht opdoen. Veranderd mogen worden. Opnieuw helemaal doordrongen van uw liefde, uw trouw, uw genade en uw kracht. Lieve Vader, we gaan zo uit de Bijbel lezen. En dan weten we dat is niet alleen een mooi boek, maar dat is dat woord van u, tot ons gericht. En als we dan lezen over die onrechtvaardige rechter en die weduwe, dan willen we u vragen of u ons dat zo wil laten horen dat wij daar zelf in die gelijkenis meekomen. Dat we weten dat die woorden ook tot ons gericht zijn. Dat het ook voor ons een aansporing is om te blijven bidden. Ook als die verhoring op zich laat wachten. Heer, u weet hoe wij daar zelf in zitten. In dat gebed. In die relatie met u. U weet of wij u dankbaar zijn. Omdat u ons zo rijk heeft gezegend, ook de afgelopen week weer. Of dat er ook twijfel is en verdriet om dat het leven anders loopt dan wij van u hadden gevraagd. Heer, hoe het ook zij, laat het mogen meeklinken in deze dienst. Geef ons antwoord op onze vragen. Neem onze dank aan en bovenal, bemoedig ons en richt ons op u. Laat al het andere zwijgen en stel ons open voor uw evangelie. Lieve Vader, doe dat voor ons hier, in deze kerk. Voor de luisteraars thuis. Doe dat voor al die broeders en zusters wereldwijd. Want wij kunnen niet zonder u. Wij hebben u nodig. Heer onze God, dat alles dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. En we gaan zo meteen die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter lezen. Maar die gelijkenis die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het is eigenlijk een vervolg op wat Jezus daarvoor heeft gezegd. En dat lezen we in Lucas 17, de versen 20 tot en met 37. Dus Lucas 17, vers 20 tot en met 37. Lucas 17, vers 20 tot en met 37. En dan gaat het over de komst van het koninkrijk van God, over wie behouden wordt en wie niet, over het laatste oordeel. En dat roept blijkbaar een aantal vragen op en daar gaat Jezus dan op in die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Lucas 17 vanaf vers 20. Daar horen we woorden van God. En toen hem, Jezus, door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En hij zei tegen de discipelen: er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen alle om deed komen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan een vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen hem: waar, heren? En hij zei tegen hen: waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Tot zover. Voordat we die gelijkenis gaan lezen, zingen we eerst met elkaar Psalm 130, de versen 1 en 2. Dus Psalm 130, vers 1 en 2.
Thank you.
We lezen verder in Lucas 18, daarvan de eerste 8 versen. Dus Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop, dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu zingen Psalm 130, vers 3 en 4. Dus Psalm 130, vers 3 en 4. Ons antwoord op de preek is een lied uit de bundel Op toonhoogte, lied 296, de versen 1, 2 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dus lied 296, vers 1, 2 en 3 als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Lucia de B. Misschien zegt die naam u nog wel wat. Lucia de B. was zo'n vrouw die regelmatig het nieuws haalde. Want Lucia de B. was als verpleegkundige onwaarschijnlijk vaak betrokken bij sterfgevallen en reanimaties. Het leek wel alsof waar zij kwam, de dood haar op de hielen volgde. En als er op een gegeven moment opnieuw iemand onder verdachte omstandigheden overlijdt, besluit de directie van het ziekenhuis aangifte te doen. Die cijfers van die reanimaties en dat overlijden, gecombineerd met het feit dat ze haar diploma's heeft vervalst, ja, dat is voldoende voor een levenslange gevangenisstraf, besluit rechter. Jarenlang probeert Lucia de B. vanuit de gevangenis haar onschuld te bewijzen. Maar pas nadat er een speciale commissie zich ermee gaat bemoeien, wordt ze vrijgesproken. Volgt er een schadevergoeding en zelfs een excuusbrief van de minister. Gemeentegerechtelijke dwalingen zijn van alle tijden. Maar gelukkig tegenwoordig wel een heel stuk minder dan vroeger. Zeker in ons land hebben wij goede rechters en een betrouwbaar rechtssysteem. En dan moeten we ook niet vergeten, na al die bakken van kritiek die er afgelopen weken over politie en justitie is heen gekomen. Wij kunnen zo'n rechter als waar Jezus over vertelt ons eigenlijk niet voorstellen. Maar toch gaat het ook in ons land blijkbaar wel eens mis. Als een rechter bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar de papieren waarheid zoals hem die wordt aangeleverd. Als die zich niet realiseert dat er ook bewijs is wat wijst op een misschien wel hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zoals in het geval van Lucia de B. Gemeente, sommige mensen verwijten God dat hij als zo'n rechter is. Zeker na wat ze zijn zoon Jezus Christus over dat laatste oordeel hebben horen vertellen. Hoe kan God nou zo verschillend oordelen over mensen die in onze ogen vrijwel identiek zijn? Hoe kunnen dat twee brave burgers op het land zijn en dat de een wordt gered terwijl de ander moet achterblijven? Hoe kan het dat de een die thuis ligt te slapen, thuis wordt gehaald en die ander achter moet blijven? Ja, het is waar wat Jezus zegt. Ja, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En wie het verliest, die zal het nou juist behouden. Het gaat om je geloof alleen, niet om je goede werken. Dat is helemaal waar. En toch lijkt het soms ook wel een beetje heel willekeurig. Alsof het God ergens koud laat. Dat er mensen verloren gaan. Ook mensen die hele brave burgers zijn. Houdt hij dan geen rekening met de omstandigheden? Is er bij dat laatste oordeel alleen maar oog voor die papieren werkelijkheid? Voor de werkelijkheid van de uitverkiezing en dat boek des levens. En als dat dus zo is, en als het dus allemaal helemaal vaststaat, heeft het dan überhaupt nog wel zin om te gaan bidden? Dat zijn de gedachten die daar in Israël, daar langs die weg in het veld, ben die mensen door het hoofd heen schieten. Jezus ziet dat. Jezus kent die gedachten. En daarom laat hij op die woorden over dat laatste oordeel nog een gelijkenis volgen. Gelijkenis over een rechter en een weduwe. Het decor van Jezus' verhaal, dat is het poortgebouw van zo'n typisch klein Oosterstadje. Daar zit Zoals we tegenwoordig zouden zeggen, de enkelvoudige kamer. De rechter voor de kleine en alledaagse zaken. Makkelijk bereikbaar en voor iedereen aanspreekbaar. Langs de weg, terwijl je op weg bent naar je werk. Bij hem kun je terecht voor snelrecht of een kort geding. En iedere dag verschijnt er voor deze rechter diezelfde vrouw. Telkens weer. Om haar zaak bij hem te bepleiten. Met een weduwe. En weduwes hadden het in die tijd al helemaal niet breed. Maar deze weduwe al helemaal niet. Want de familie van haar overleden man, dat speelt er waarschijnlijk, die onthoudt haar haardeel van de bruidsschat. Toen ze getrouwd was. En als ze die niet heeft, dan kan ze al helemaal niet meer rondkomen. Die vrouw heeft het moeilijk. En die vrouw die staat in haar recht. En toch weigert die rechter een vonnis te vellen. Daarvoor is maar één reden. Die rechter wordt er zelf niet beter van. Als hij haar gelijk zou geven. Want deze rechter in deze poort, dat is er zo één, die doet het voor het geld. En hij laat zijn oordeel afhangen van wat de mensen daarvoor willen geven. En aan zo'n weduwe die niets heeft, ja, daar valt voor hem niets aan te verdienen. Daarom houdt hij de zaak maar aan. Een soort van vertragingstactiek. In de hoop dat ze op een gegeven moment op zal geven. En hij van het gezeur af is. Maar als op een goede dag opnieuw voor hem verschijnt en een vurig pleidooi afsteekt, zodat hij haar gelijk zal geven, dan realiseert die rechter zich opeens dat hij aan deze vrouw misschien niets kan verdienen. Maar dat deze vrouw hem wel heel veel kan kosten. Bijvoorbeeld zijn reputatie. Want stel je nou voor dat ze op een goede dag het zo zat is dat ze hem een dreun verkoopt. Ja, wat zullen de mensen dan wel niet zeggen in de stad? Als hij met een blauw oog over straat heen moet. Het is nou niet echt bepaald een vonnis wat hij velt, wat gebaseerd is op de letter van de wet. Maar dat is uiteindelijk wel de reden waarom die vrouw uiteindelijk toch in het gelijk stelt. Gemeente, die rechter uit de gelijkenis is het beeld wat sommige mensen van God hebben. Dat God iemand is die het hier op aarde ergens allemaal maar laat gebeuren. Ondanks dat er zoveel gebeden wordt. Dat God iemand is die willekeurig de een veroordeelt en die ander redt. Iemand die alleen rekening houdt met de uitverkiezing en niet met de omstandigheden. Iemand die pas in beweging komt als je er bij wijze van spreken een cameraploeg op afstuurt. Als er een reportage in Nieuwsuur of Eén Vandaag dreigt en dan opeens overstag gaat. En zo'n rechter is een karikatuur. En Jezus maakt bewust in deze gelijkenis zo'n karikatuur van God. Om de absurditeit van die hele gedachtegang van die mensen die voor hem staan aan het licht te brengen. Alsof God niet in alles het volstrekte tegendeel is van deze rechter in die poort. Zeker die mensen die voor hem staan. Joden die zijn opgegroeid met de Tora. Die weten dat de Heer bij uitstek degene is die het opneemt voor wezen, voor weduwen, voor vreemdelingen. Hij maakt zich sterk voor de zwakken in de samenleving. Hij stuurt zijn profeten om de mensen op hun gedrag aan te spreken en hen met de neus op de misstanden te drukken die er zijn en die hen koud laat. Het is God die koningen afzet. Koningen afzet wanneer zij zich ten koste van dat soort mensen proberen te verrijken. Jezus maakt duidelijk dat het zijn vader niet koud laat. Wat er hier op aarde gebeurt. En dat God niet wacht tot de jongste dag om een vonnis te vellen. De Heer is intens op zijn schepping betrokken. God doet recht. En als hij dat niet nu doet, dan doet hij dat straks, bij het laatste oordeel. Wanneer hij ieder mens ter verantwoording zal roepen voor zijn of haar daden. Jezus zegt, dat koninkrijk, dat komt spoedig. Maar wel op een andere manier dan dat de meeste mensen verwacht hadden. Dat koninkrijk komt door mij, door zijn zoon. En dat begint binnenin jou, in je hart. Als de Heilige Geest daar aan het werk is. Want dan gaan er wissels om in je leven. Dan verandert je hele manier van denken. Niet alleen over zonde en vergeving, maar ook over rijk en arm. Over gerechtigheid en ongerechtigheid. Dat koninkrijk komt. En dat mag al een beetje werkelijkheid zijn. In jou. En in die christelijke gemeente, daar waar de gelovigen bij elkaar komen. Hoe aangevochten dat soms ook is. Maar in de gemeente. In de gemeenschap der heiligen. Daar gelden zijn wetten. En daar gaat het over zijn liefde. Daar worden mensen veranderd en vernieuwd. En dan zo zegt hij, op een moment waarop niemand dat verwacht, dan is het daar, opeens. Dat koninkrijk. Als een donderslag bij heldere hemel zal de zoon des mensen verschijnen om recht te doen. Dan is daar de grote scheiding tussen de schapen en de bokken, tussen de gelovigen en de ongelovigen. Maar zo zegt Jezus, laten dat soort dingen die ik je verteld heb, je toch vooral niet weerhouden om te bidden. Om onophoudelijk je zorgen en je gedachten en je gevoelens daarbij bij God neer te leggen. Want als die weduwe met haar voortdurende smeken al iets bij die onrechtvaardige rechter bereikt, zouden jullie als gelovigen dan geen gewillig oor vinden bij je hemelse vader? Die hemelse vader die zoveel van jullie houdt. Voorwaar, ik zeg jullie, hij zal jullie spoedig recht doen. De grote vraag is niet of God jullie je gebeden zal verhoren. Maar of de zoon des mensen geloof zal vinden. Als hij terugkomt op de aarde voor dat oordeel. Of dat jullie misschien vinden dat het allemaal wel heel lang heeft geduurd. Gemeente, het gaat in deze gelijkenis dus om gebed. Dat is het punt wat Jezus Christus na zijn reden over dat laatste oordeel wil maken. Bij God kun je terecht, mag je terecht, moet je terecht. Ook met je twijfels en je vraag. Jezus zegt dat God daarvoor open staat en dat je je daar echt niet voor hoeft te schamen. Dat je dus best wel eens je teleurstelling tegen hem uit mag spreken. Over hoe het leven loopt. Of dat die wederkomst zo ontzettend lang op zich laat wachten. Soms kun je ook gewoon niet meer doen dan dat in je gebed. Omdat je het ook niet meer weet. Omdat het je bij je handen afbreekt en je eigenlijk niet zo goed weet wat jij als mens daar nog aan kan doen. In Heteren zijn er best wel wat gemeenteleden waarvan man of kinderen niet meer geloven. En ik heb het vermoeden dat dat in Ochten niet heel veel anders is. Soms kun je dan juist op dat soort momenten, als je geconfronteerd wordt met dat soort zaken, niets anders meer dan voor hem bidden. Want een gesprek, het is niet meer mogelijk. Ze zien je komen. Ze hebben een woordje klaar of kappen het gelijk af. Ergens krijg je het gevoel dat je soms in je eigen huis nog blij mag zijn als je dat moment stilte krijgt voor de maaltijd, zodat jij kan bidden. Soms is dus het enige wat je nog kan doen, bidden. En ook je pijn en je verdriet daarover dan maar eerlijk tegen God uitspreken. En met het oog daarop en naar dat soort situaties is het misschien ook maar goed. Dat die wederkomst daar nog niet is. Want dan is er nog tijd. Waarin God kan werken. Waarin God mensen stil kan zetten. En met zijn Heilige Geest in hun hart wonderen kan doen. Ze hebben God misschien losgelaten. Maar hij dus niet. Gemeente, Jezus Christus zegt dat je daarvoor mag bidden. Iedere dag opnieuw. Dat je bij hem je verdriet en je teleurstelling uit mag spreken. Dat je bij hem eerlijk mag zijn over dat wat je voelt, wat je denkt. Dat je je misschien zelfs ook wel eens schuldig voelt. Over daar waar jij in tekort bent geschoten, in de opvoeding of in de gesprekken. Of dat je vragen hebt bij Gods leiding over je leven. Jezus zegt dat je dat steeds weer tegen God mag uitspreken. Zoals die weduwe in die gelijkenis. Je mag dus in je gebed ook in herhaling vallen. Omdat het je zo aan het hart gaat. God begrijpt dat. Maar Jezus Christus zegt ook in deze gelijkenis. Ook al is het een beetje een gek beeld van zo'n onrechtvaardige rechter. Dat God wel degelijk wat met je gebed zal doen. Hij laat je niet wachten. Maar verhoort je gebed. Op zijn tijd en op zijn wijze. Want ook God ziet de nood in de wereld. En de worsteling van zijn gemeente. Het is niet een vorm van onverschilligheid. Die een direct ingrijpen van hem in de weg staat. Het is zijn bewogenheid. En zijn liefde. Er moeten nog dingen gebeuren. Er moeten nog mensen gered worden. En daarom stelt hij dat laatste oordeel uit. Tot de tijd vol is. Gemeente, God maakt soms ook wel iets tot onze bemoediging zichtbaar van dat koninkrijk. Ik zei het eigenlijk net al even tussen neus en lippen door. Je mag soms al iets zien van dat koninkrijk. Heel dichtbij. Een voorproefje van hoe het straks zal zijn. Als een bemoediging om het hier op aarde vol te houden. Totdat hij komt. Een van die momenten dat hij dat doet, dat is toch wel die kerkdienst. Die wekelijkse kerkdienst is ook die dienst van vanavond. Daar mogen we aan de voeten van Jezus Christus zitten. Daar mogen we naar zijn woorden luisteren. Daar mogen we onze gedachten en onze gevoelens tegen hem uitspreken in ons gebed. Daar mag je zijn liefde ervaren. En word je er weer aan herinnerd hoeveel God ervoor over had om jou te redden. Jezus Christus bleef trouw in de dood. Wij worden gered door hem. Door wat hij deed aan het kruis. En daarom mag hier in zo'n dienst als vanavond toch hopelijk ook iets van de rust. Van wat Jezus gedaan heeft voor jou op je neerdalen. Maar iets van die hemelse vrede in je hart zijn. Omdat je weet dat het goed zit met God, door hem, door het geloof alleen. Mag er vertrouwen groeien, omdat je weet dat het God is die aan de knoppen zit. God is die regeert. Hij bepaalt, hij is koning. Niet alleen straks, maar ook nu al. Die nadruk op die regelmatige ontmoeting met God. In de samenkomst, die nadruk op het gebed en dat gesprekskarakter daarvan, dat is nou echt iets van het evangelie van Lucas. Kijk, we hebben vier schrijvers die door de Heilige Geest ons verteld hebben over het leven van Jezus Christus. En alle vier doen ze dat net op een iets andere wijze. Lucas, die legt in heel veel van de dingen die hij vertelt steeds weer zijn vinger bij dat gebed. Keer op keer laat hij bijvoorbeeld zien hoe belangrijk dat gebed voor Jezus Christus zelf was. Jezus begint met een gebed. Voordat hij zijn leerlingen gaat roepen. En hij eindigt er eigenlijk ook mee. Daar in die hof van Gethsemane. En tussendoor bidt hij steeds weer. Zoekt hij de eenzaamheid op zo'n berg. Om even met zijn vader te zijn. Jezus, zo lezen we uiteraard bij Lucas, bidt voortdurend en spreekt daarbij uit wat hij voelt, wat hij denkt. Dat moeten wij ook doen. Is het punt wat Lucas wil maken, ook door deze gelijkenis. Zo heeft Jezus het immers zelf gezegd. Houd niet op met bidden. Ook niet als de verhoring op zich laat wachten. Want bidden helpt. Bidden richt je op God. En maakt je meer bewust van zijn liefde en trouw. Door te bidden verdwijnt al dat andere in de wereld voor even. En krijg je weer helder zicht op wie de Heer is. Door te bidden bewerken we ook echt wat bij God. Hij zal er wat mee doen. Dat is wat Jezus Christus belooft. Ook met deze gelijkenis, ook aan ons. Hij zal er wat aan doen. Want wat ons zo aan het hart gaat, dat laat ook hem niet koud. Hij is onze Vader. Het grijpt hem aan. En hij zal er wat mee doen, ja, op zijn wijze. En op het moment dat het beste past. Gemeente, blijf bidden. Laat ook de komende week maar weer een week van gebed zijn. Misschien nog wel meer dan anders, nadat we deze gelijkenis gehoord hebben. Ik sluit af met die woorden die Jezus zelf zegt. Zou God geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Zou hij hen lang laten wachten? Ik zeg u dat hij hem met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij terugkomt, nog geloof vinden op de aarde? Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Lieve Heer, dat zongen wij net voor u. Als een antwoord op die vraag die Jezus ons stelt of hij geloof zal vinden als hij terugkomt. Heer, het is onze belijdenis waarmee we uitspreken dat wij in u geloven en op u hopen. Heer, wij verlangen naar uw komst. Dat er een einde komt aan alle ziekte en ellende. Alle verdriet en alle pijn. Aan alle dood en oorlog en geweld. Heer, en tegelijkertijd willen we u ook vragen of u er misschien ook nog even mee wil wachten. Want wij dragen ook alle mensen op ons hart met ons mee die er nog niet klaar voor zijn. Die dag dat u terugkomt. Heer, wilt u in hen werken met uw geest? Wilt u hen stilzetten en het laatste duwtje geven om zich helemaal toe te vertrouwen aan u, juist als het ons niet meer lukt om hen te bereiken? Heer, wij danken u dat wij uw woord hebben en de sacrament en die wekelijkse kerkdienst waarin wij u mogen eren, maar waarin u ook iedere keer weer laat zien wie u voor ons wil zijn en hoe u deze wereld regeert totdat dat moment daar is dat uw koninkrijk komt. Heer, dank u dat u dat doet. Dank u wel dat u ons niet loslaat, maar ons opzoekt en tot ons hart spreekt. Heer, u bent een goede God en een trouwe God. Wij willen u ook vragen of u met ons mee wil gaan. Als we van hier gaan naar huis. De nieuwe weken. Help ons bij alles wat we moeten doen en alles wat op onze weg gebracht zal worden. Help ons om ook een zegen te zijn. Heer, we willen u bidden voor de wereld waar zoveel eenzaamheid is en ellende. Waar mensen zonder u door het leven moeten gaan omdat ze u gewoon niet kennen of nooit van u gehoord hebben. Heer, zegen het zendings- en evangelisatiewerk. En laat ook die mensen zien dat ze bij u terecht mogen. Heer, we willen u ook vragen of u ons als kerk eerlijk wil laten zijn. Eerlijk naar de wereld en eerlijk naar u. Dat we ons falen en ons zwak aan u mogen belijden. Help ons ieder voor zich om ook de durf, de moed en het vertrouwen te hebben om helemaal eerlijk tegen u te zijn in ons persoonlijk gebed en om te blijven bidden. Ook als de verhoring op zich laat wachten. Wilt u deze dienst daarvoor gebruiken? Heer, we willen u bidden voor Israël. Onze oudste broer in het geloof. Voor dat volk via wie wij de Bijbel hebben ontvangen. En via wie wij ook uw zoon hebben mogen leren kennen. Geef dat ook zij, voor zover dat nog niet is gebeurd, hem als de Messias mogen omarmen. En mogen delen in de rust en de vrede en de vreugde die Hij ons geeft. Lieve Vader, aan het einde van deze dienst past ons dank. Dank voor dit moment. Dank voor wie U voor ons bent. Lieve Vader, dat alles dat bidden wij U. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. En daarna zingen wij ons slotlied. En ons slotlied is Psalm 98, vers 1 en 4. Dus Psalm 98, vers 1 en 4. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort. Vol verlangen, vol verwachting naar die morgen. Dat speelde de organist net tijdens de collecte. En als die stoet van pelgrims mogen wij ook van hier de nieuwe week ingaan. Vol vrede, vol verlangen, vol vertrouwen. Omdat wij Gods zegen mee mogen nemen. Voor onszelf en voor de onze. Verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is. En ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.